is een heel lang stuk lezen. En ik wil voorstellen dat we dan om de beurt gewoon wat stukken lezen van Laura, begin met de eerste 10 versen. Matthäus 24.
Reden over de laatste dingen. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hem: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en zo zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want er moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch het alles is het begin der dagen. Dan zullen zij u overleven aan verdrukking, en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden, om mijn naams wil.
En daar zie ik de volgende 10 nog. En dan zullen velen te val komen en ze zullen elkander overleven en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest geven er acht op, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat.
Verder leest tot met 30.
Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vrede behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: zie, hier is de Christus, of hier gelooft het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zoals zij waren het mogelijk over de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd, indien men dan tot u zegt: zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet, want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking, hier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar glans niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten der hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen, op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuinigingsgeschal, en zij zullen zijn uitverkoren verzamelen, uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemel tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les. wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, voordat dit alles is geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet. Ook de zoon niet, maar de vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon van mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waar dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt.
Nou, er is een puntje. Daarna kwam dus een gelijkenis waarin in feite vers 40 tot en met 42 nog een keer uitgelegd wordt. Maar de kern hebben we nou gelezen. Ik heb het helemaal uitgewerkt en ik denk dat we er vanavond niet helemaal doorkomen. Dus de volgende keer gaat iedereen een kopietje van de uitwerking, zeg maar. Dus, maar je mag notities maken natuurlijk. Voor de liefde. Dan komt dat ding te sprake die misschien hier niet in staan. Goed. In Matthäus 24 stelden de discipelen een vraag aan de Heer. En die vraag is eigenlijk een drieledige vraag. En daar wordt door de Heer een antwoord op gegeven. In een aantal stappen. Plus hij vertelt nog een vierde gedeelte. En ik dacht eerst dat het gehele verhaal helemaal in feite voor Israël was. Na het eind van de studie zullen we erachter komen dat het niet helemaal opgaat. Maar goed. De indeling is grofweg, die heb ik overgenomen met de kanttekening van de Statenvertaling. Dus vanaf vers 1 voorzegt Christus de verwoesting van de tempel en de stad Jeruzalem. En vertelt over de moeilijkheden en de tekenen die voor en omtrent de verwoesting zouden geschieden. Vanaf vers 15 verwijst naar de profetie van Daniël over deze verwoesting. En vermaant om zich te bereiden tot een haastige vlucht om deze grote ellende te ontvluchten. Vanaf vers 23 waarschuwt de Heer tegen de verleiding door valse christenen en valse profeten. En vanaf vers 29 profeteert hij verder van het einde van de wereld en van zijn laatste komst ten oordeel. Volgens de Statenvertaling. Welke heerlijkheid en zekerheid hij beschrijft, wijzend op de tekenen die hieromtrent geschieden. En goed, vanaf vers 42 staat hier: vermaand hij tot waken door gelijkenissen. En daar zijn we een heel belangrijk stukje dus over geslaan. Nou, versen 40 en 41 hebben ze eigenlijk een sprongetje gemaakt. Dat hoop mij dan ook te gaan doen. Nadat de Heer zijn reden tegen de schriftgeleerden en fariseeën heeft gehouden, vertrekt hij uit de tempel, niet nadat hij eerst in Matthäus 23 vers 36 heeft gezegd dat de oordelen van de hel, wat hij hun aanzegt, zullen komen over dit geslacht. Dat wil ik even lezen, dat stukje. Omdat het eigenlijk heel belangrijk is als voorstuk van dit gedeelte. 23, vanaf vers 36, ja, we kunnen beter iets eerder beginnen, vers 34, zeg maar. Die vallen wel een beetje midden in, maar goed. Dan spreekt de Heer dan, hè? Tot de fariseeën in de schriftgeleerden. Omdat ze dus ongelovig waren, hè? De Heer niet aannam als de Messias. Daarom zie, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen. En van hen zult gij anderen gezelen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Opdat over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel de rechtvaardige tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Het viel mij op dat hier zijn voetnoot bij stond. Blijkbaar werd het van Zacharias niet bekend waar hij vermoord was. Er wordt niet verwezen naar het Oude Testament, ik weet het niet kennen. Ja? Oh. Oh, hier niet. Hier niet. Nou ja, goed. Ik kan zo dan.
Zeker niet.
Ja, hier staat ook.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Goed, dat had de Heer dus gezegd, en dan komt dus de discipel die het alles gehoord hebben, die had natuurlijk wel de nodige zorg, want die denkt van, nou, er wordt nog wat oordeel uitgesproken, en de Heer zegt ook, het oordeel van de hel zal over dat geslacht komen. En ze stellen dan een driedelige vraag aan de Heer. En die is op te delen in de eerste vraag. Wanneer, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Het tweede gedeelte is, wat is het teken van uw komst? En het derde, van de volleinding der wereld. Dus wat is het teken van de volleinding der wereld? Ik heb dus gekozen voor het eerste gedeelte. Van Matthäus 24, voor een beetje een vers voor vers bespreking. Dat is het makkelijkste, gewoon wat ja, notities en geen voorkant verhaal, zeg maar. En dan beginnen we dus bij vers 2, bij het antwoord van de Heer. En dan zegt hij, haar antwoorden en zeiden tot hen, ziet gij dit alles niet? En daarmee doelde hij dus op de tempel. Ik heb hier een plaatje ervan gescand. Dat was een heel groot gebouw. Hier staat een stipje op. Dat is een mens die ernaast staat. Dat is een ontzettend groot gebouw. Dat kleine stipje is een mens. Misschien.
Ja, ik zie het. Verschrikkelijk, denk ik.
Het geeft de hoogte aan van de mens.
Dat
in de verhouding.
Dat realiseer je ook niet, hè?
Nee.
Wanneer het leeft.
Dat is dus de hoogte in de verhouding tot het gebouw. Het gebouw moet het best zijn. Het is met die aan van aap zijn, geloof ik ook. Nou ja, dan staan de mensen naast die grote dingen. Ja. Dan ding. Moet ik wel hem terug gaan, anders kan ik niet verder. Nou, het is een in verhouding. Dit is een bovenaanzicht.
Ja, ja.
Je kan iets vertekend beeld, maar dit gebouw moet ontzettend hoog zijn. En ik ken wel misschien aan de klaagmuur, hè? Dat is slechts een stukje ervan. Maar als ik weet niet wat foto's van de klaagmuur ken, de mensen die daarbij staan, zijn al hele kleine stipjes vergeleken met die grote muur. En dat is maar een restant. En dat was een van die samenwerkingen.
Nee,
dat
is geen restant.
Wat dan?
Recent opgeleid en bewezen dat na de verwoesting weer nieuw opgestapeld is.
Oh ja?
Ja.
Oh?
Er staan verschillende stenensoorten. Oh? Dat Jezus heeft gezegd, er zal geen steen tot aan de gelaten worden.
Ja.
Na de studie, ik vertel me dat verhaal daar van half
ja.
Het heeft met goud te maken.
De waren net dan bij de vers van dat de Heer dus antwoordde van die tempel dus. Ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Volgens de kanttekening die erbij stond was het in het Grieks, steen op steen zal niet gelaten worden. En het woord afgebroken was losgelaten. Dus echt, het was een totale verwoesting. Echt alles is met de grond gelaten, dan klopt het wel.
Ja.
Het zal een totale verwoesting wezen. En dan gaat het naar de Olijfberg en daar kwam de discipelen alleen tot hem. Dus dat oordeel werd ook uitgesproken waar meerdere bij waren. Kwam de discipelen alleen tot hem en zei: zeg ons, wanneer zal het geschieden? Wat is het teken van uw komst en van de verleidende wereld? En Jezus antwoordt dan en zegt tot hem: zie toe dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Nou, dat velen zullen komen in mijn naam. Volgens de geschiedenisboek, die ik de keer ook overal wil nalezen, ook in de boek van Josephus en zo, die worden nog steeds aangehaald door iedereen. Zijn er heel veel inderdaad geweest die na de kruisiging van de Heer zijn opgestaan en hebben gezegd dat zij de Messias waren. En die zijn er nog steeds, maar er zijn er toen heel veel geweest. En we komen ze ook tegen in de Bijbel al. In Handeling 5, vers 36. Er was ook iemand die zichzelf tot Messias verklaarde. Vers 36 staat dan. Want voor deze dagen stond Teudas op, die beweerde dat hij iets was, en een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen der inschrijving.
Dat was dus tijdens de geboorte van de Heer.
En kreeg vele aanvallen op zijn hand, maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen.
Nou, en dan gaan we verder naar Handelingen 21 vers 38. Ik lees hem vanaf vers 37. En toen Paulus de kazerne zou worden binnengedragen, zeide hij tot de overste, mag ik u iets zeggen? En hij zeide, kent gij dan Grieks? Zijt gij dan niet de Egyptenaar die deze dagen oproer maakte en de 4000 bandieten deed uittrekken naar de woestijn? Nou, dan staat er in de andere vertaling, en er staat niet dat het bandieten waren, maar 4000 volgelingen stond in de tegels. Dus ik snap niet waarom dat hij met bandieten vertaald heeft, maar... In de Statenvertaling stond ook volgelingen van 400 personen. Of 4000 personen. Dat is jammer, maar goed. Dat was dus een Egyptenaar die 4000 volgelingen naar de woestijn uitleidde. En ook Josephus schreef dus over dat in die tijd veel pseudo-messia's waren. Waar ik ook naar Johannes 5, vers 43 ga. Daarop zit. Met betrekking tot die valse messiassen. 5 vers 43. En daar beschrijft de Heer al dat men dat zou doen, hè? Andere anderen vond. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Nou, dat was bijvoorbeeld zo iemand als die Egyptenaar, iemand is die Teudas en die Judas dan, die tijdens de geboorte van de Heer dan al rondtrok. Er waren er heel wat in die tijd blijkbaar die een beetje de Messias uithing, of de verlosser. En een bekende groep, bijvoorbeeld die echt streed voor de Messias rijk, dat waren de Seleuken geloof ik.
Ja,
zo heet het. Die wilden dus zelf het Messiaanse rijk vestigen. Ze hadden geloof ik niet echt een Messias al een leider, maar goed.
10.000 volgelingen.
Ja. Gaan we terug naar Matthäus. 24. We verder gaan bij vers 7. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin der ween. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukkingen en ze zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. Nou, bij vers 7 tot en met 9 heb ik genoteerd van denk aan de vele oorlogen en de verwoesting van Jeruzalem. De vulkaan op Pompeji, die toen uitgebarsten is, waar een hele stad in één keer bedolven werd, met duizenden inwoners. De christenvervolgingen onder Nero, de brand te Rome, etc. Het Romeinse Rijk was een wanboel in die tijd. Ook de opstand op de Masada, etc. Vers 8 stelt echter, het is maar het begin. We zien dus een aantal versen, die eigenlijk vlak na de kruising allemaal al direct al een voorvervulling op zijn minst afbrengen. Ik geloof zelfs een grote vervulling, zeg maar, in al die onrust die er toen was. En als ik heb zo'n boekje van de wereldgeschiedenis in Jaartal, dan zie je ook dat de ene keizer naar de andere elkaar opvolgt, ze vermoorden elkaar. Het is één ellende dan. Goed. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Bij vers 12 staat hier dat de wetsverachting toeneemt. In de Telos staat de ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. En volgens de grondtekst moet er staan de overtreding de wet zal toenemen. Het is allemaal hetzelfde. Men gaat dus inderdaad alle wetten aan zijn laarzen laten leven zoals ze zelf wil. Nou, het Romeinse Rijk was daar ook een voorbeeld van, hoe de immoraliteit er was. Dus echt aan alle kanten werden de wetten overtreden. Goed. En vers 13. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Komen we ook tegen in Openbaring 3 vers 10. Nou, dat wil ik nou verder niet lezen, maar dat komen we letterlijk zo tegen. Gaan naar vers 14, er staat van dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, dan zal het einde gekomen zijn. Nou, zijn er heel veel mensen die zeggen altijd nog van, als je het hebt over het wederkomst of de opname, dan zeggen ze van, dat kan nog niet, want de hele wereld heeft het evangelie nog niet gehoord. En dat moet eerst gebeuren voordat de Heer terugkomt. Nou is het zo dat hier in de grondtekst staat, voor de kanttekening hoor, dat de gehele wereld, wat hier staat gehele wereld, dat er in de grondtekst staat de bewoonde wereld. Nou, je mag nou rustig aannemen dat er over de toenmalige bewoonde wereld werd gesproken. En daarmee de beschaving aangeduid werd. Een vervulling hiervan komen we al tegen in Romeinen 10 vers 18. Daar schrijft Paulus dan. Maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker, over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. Dus Paulus schrijft hier dat op dat moment dat hij het schreef, de hele wereld, in ieder geval de toenmalige wereld, het evangelie al gehoord had. Dat was 20 jaar later denk ik, ongeveer. 20, 30 jaar later. Toen al was dat eigenlijk over de hele wereld al het evangelie bekend. En we komen er ook tegen in Colossenzen 1 vers 6. Ja, moet een hoop bladeren vanuit.
Dat is niet voor de Heer over.
Dat kan ik zo niet van. Sinds 1 vers 6. Het evangelie dat tot u gekomen. Ik begin even eerder. Een halve vers 5. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid. Het evangelie dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op. Zoals ook bij u, zedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Hier is gevallen wederom dus dat in de gehele wereld al vrucht draagt. Nou kun je dus rustig stellen dat dit vers, vers 14 in Matthäus 24. Dat evangelie over de gehele wereld gepredikt zou worden. Dat het dus inderdaad 20, 30 jaar later al vervuld is. Dan is het argument dat mensen dus denken van ja, maar er zit vast nog wel een of andere stam op de Amazone die er nog niet van gehoord heeft. Dan kun je hem lachen. Want als het in de schrift staat dat de hele wereld al gehoord heeft toen, dan is dat zo. Komt bij het tegenwoordig met moderne techniek. Dat sommige zendelingen soms verbaasd zijn als ze ergens in het binnenland komen dat er een stam is die de evangelie al kent. Omdat ze een radio hebben. Ik laatst keer lezen in het blad van Wycliffe of zo was dat toen. Dat een stam al gelovig was. Gewoon door radiozending. Het is ook niet verwonderlijk dat, dit al vervuld is. Dat de hele wereld toen al in feite op de hoogte was met het evangelie en wat er gebeurd was. Omdat namelijk op de Pinksterdag Joden uit de gehele wereld bijeenkwamen, tot geloof kwamen en weer naar hun woonland teruggingen. Dan komen we tegen handeling 2, vers 5 tot 11. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel, zo van over de hele wereld, uit alle volken van over de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet allen die de, Zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan aan ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frygië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Jodengenoten, nou, dat kan uit alle volken geweest zijn, dat wordt er niet eens bij genoemd waar ze allemaal wegkwamen. Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En dan gaan we, even bij vers 5, er staat van dat er Joden in Jeruzalem woonachtig waren. Er stond er in de verschillende verklaringen, en dat is dat ze zich voor een tijd daar gevestigd hadden, of om in de Joodse religie onderwezen te worden, of om het feest van Pinksteren te vieren. Omdat het ook voorgeschreven is in Exodus 23 vers 17, dat zoek ik niet op, maar er waren drie feesten, daarvoor moesten ze optrekken naar Jeruzalem. Dus daar deden ze naar de geloven. Vergelijk ook het verhaal van een kameling uit Moreland, Ethiopië was dat. Die kwam om onderwezen te worden, dat staat in Handelingen 8, dat lezen we ook niet. Het was blijkbaar een vrij normaal verschijnsel dat mensen die zoekende waren in de leer gingen bij de Joden. Ook Mohammed, de stichter van de islam, was in de leer geweest bij de Joden en bij de christenen. Hij had er later een mengreligie van gemaakt, maar hij was in de tijd, als je de geschiedenisboeken erbij neemt, was hij op zoek naar God en ging hij dus naar de Joden om daar eerst te leren. Goed, en dan gaan we naar Handeling 2 vers 41. En dan zie je wat er met die mensen gebeurde. Oh. Wil jij hem lezen? 2 vers 41.
Het leven de eerste genoemde. Zij dan die zijn woord aanvaren, die zich dopen, laat die dan weer ongeveer 3000 zielen toe.
Ja. Nou, er zijn dus 3000 mensen. Van die toehoorders uit alle volken en alle landen, die werden gelovig. Die 3000 mensen, daarvan ging een groot deel weer uitzwermen over de gehele wereld. Ze zullen zeker het evangelie verder hebben verspreid. Vergelijk in dat opzicht ook Handelingen 19, wat erbij staat. Dat lezen we niet helemaal, en dan ben ik vergeten wat het over ging. Oh ja, dat was toen Paulus de Efeze kwam. Toen kwam hij daar, en terwijl daar eigenlijk, hij was er nooit eerder geweest met zijn zendingreis. En toen kwam hij tot de ontdekking. En dat is wel aardig. Het eerste vers. Terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zei tot hen, heb gij de geest ontvangen toen gij tot geloof kwam, enzovoorts. Die mensen waren dus gelovig. Ze geloofden in de Messias. Ze kenden de Heere dus. Alleen, ze kenden niet de doop en ook de uitstorting van de geest. Hadden ze er geen wees van. Maar die mensen, dit waren discipelen. Dus ik neem aan dat ze, toen de Heer op aarde was, waarschijnlijk een van hen de Heer ontmoet had of zoiets. Anders word je geen discipel noemd. Maar ook geen discipel van Johannes. Dat heb ik ook wel gehoord, maar dat was niet zo.
Maar de Heer ging ook elk jaar zelf naar het verplichte feest.
Ja.
En zij kwamen ook op het verplichte feest.
Ja, en dat sprak hij.
Dus ja, mooi is dat.
Dus het was al veel breder verspreid dan we zelf eigenlijk wel denken, denk ik.
Ja, maar ja, er kwam toch steeds ook een nieuwe generatie.
Ja, maar die hoorden toch van hun ouders, of van hun opa en oma. Zo. En dit is een periode van hoogstens 20 jaar, wat nou open. Goed, en dan zegt de Heer in Matthäus 24 vers 14, als dus het evangelie over de hele wereld gepredikt is, dat dan het einde gekomen zal zijn. En dan denk je van, had de Heer dus toen weer kunnen komen. Want Paulus schrijft dat het vervuld was, enzovoorts. Nou, volgens de verschillende verklaringen die ik erbij gehad heb, is toen ook het einde ingetreden, namelijk de verwoesting van de stad, de tempel en het einde van de Joodse staat of regering. Daarmee is dit gedeelte van Matthäus 24 vervuld, oftewel afgesloten. Dat moet ook, Omdat in de voorgaande stuk in Matthäus 23 stond dat al die oordelen over dat geslacht wat toen leefde, zou komen. Over die fariseeën en schriftgeleerden en al die anderen die de Heer niet aangenomen hadden. Daar kom je straks nog wel terug hoor. Goed, hiermee is dus in feite het gedeelte van Matthäus 24 vervuld. Met de verwoesting van de Joodse staat en van de Joodse regering onder de Romeinen en van de tempel. Dat is dan ook het antwoord op de vraag van de discipelen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? De verwoesting van de tempel. Want daar vroegen ze om. Wanneer dat zou wezen. We gaan verder naar vers 15 tot en met 28. Dat hebben we allemaal gelezen. We gaan niet allemaal lezen. Maar het handelt over de gruwel der verwoesting. Vanaf vers 15. Hier wordt verwezen naar Daniel 9 vers 27. Een enorme sprong in de tijd. Daar dit slaat op de tijd van de grote verdrukking. Ik wil ook even bij lezen Marcus 13 vers 14. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort, die het leest geven erachter, laat hem dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga niet naar binnen om iets uit huis mee te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Zo ver het stukje. Er komt dus ook tegen in Marcus 13 vers 14. En dit is een enorme sprong in de tijd. Het gaat namelijk over de grote verdrukking die dan komt. En dat zegt de Heer, hij verwijst naar Daniel. Dat kunnen we jammer genoeg niet allemaal bijnemen, Daniel niet. Daniel 1. Maar het gaat echt over een tijd die ligt na de opname van de gemeente. Maar een voorvervulling ervan is reeds geweest. Lucas 21 vers 2 schrijft namelijk. Wanneer u nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. En Matthäus 24 vers 28 schrijft. In de Statenvertaling. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. De banier van de Romeinse legers was een arend. Ze hadden van die dingen die droegen ze mij van die soort van. Dat is een kruisvorm, hè? Hij is een staaf, met een staaf, daar hing een grote banier van een arend aan. Niet zoals de NBG vertaalt een gier. Want daar staat de gier zich zo verzamelen. Dat kan dus helemaal niet. Er moeten echt arenden zijn. De Engelse en andere vertalingen vertalen dit nog steeds met arenden. Een arend is namelijk net als een gier een aaseter. In Amerika heb je van grote arenden, hè? Die zeearenden, die eten ook aas. Omdat de gelovigen deze woorden van de Heere kenden, vluchten zij dan ook, zoals geschreven is in vers 16. In Jeruzalem, hè, de gemeente die daar was, die is toen gevlucht. Opmerkelijk, de meeste vertalingen stellen hier vluchten naar de bergen, terwijl het boek vertaalt met... En dat zal ik even lezen, dat heb ik hier ook ingeplakt. Die vertaalt het vers namelijk iets anders. Vers 17. Als je en je bent in Judea, vlucht dan naar de grotten in de bergen, staat er. Ja. Dus er staat dus dat ze echt moeten vluchten naar de grotten in de bergen. De vlucht van Judea naar de bergen. Heb ik hier gezegd van zie je ook de Engelse commentaren. Nou, die krijgen we de volgende keer erbij dan. De christenjoden vluchten over de Jordaan naar Pella. Dat is het Engelse woord voor Petra. Toen Jeruzalem werd verwoest. Dat stond in. Nou, weet ik niet meer welke ik meende. Nou, een van de Engelse commentatoren die schreef. Dat een hele grote groep christenen toen naar Petra gevlucht is. Toen al. En er zijn nou verschillende mensen die. Verwachten dat zodra dus de grote verdrukking komt en dat het echt te benauwd wordt in Jeruzalem, zeg maar, dat de gelovigen daar en het gedeelte van Israël wat tot geloof komt, dat die ook weer zullen vluchten naar de stad Petra. Die is ook helemaal leeg, de stad nu weer. Toen woonde de Nabateërs, dat was een handelsvolk, gelezen. Wat wegkomt van oorsprong, weet ik niet. Goed, met betrekking tot de grotten in het Overjordaanse, ik heb hier een hele simpele tekening ervan. Er stond in een heel oud boekje een omschrijving van. Iets heel bijzonders vinden we in het Overjordaanse. Daar zijn niet alleen rotswoningen, maar hele dorpen onder de grond in de rotsen. Dus niet alleen Petra, ook in de rotsen daar onder de grond zitten hele dorpen. Eén ervan was Edrei, de hoofdstad van Och, waarvan de koning van Bazan was. Nou goed, en dan schrijft die schrijver hier dat een reiziger daar geweest was en erin geweest was. En dat is een heel verhaal dat je op de duur ook door een gang van 18 centimeter hoogte moet kruipen. En toen opeens in een hele ondergrondse wereld kwam. Dus niet alleen dat de Petra, wat me nou redelijk bekend is, maar er zijn veel meer plekken daar waar geleefd kan worden. Dat zijn echt plekken waar je dus alleen maar doorheen kan komen wanneer je bijna geen kleding aan hebt, zeg maar. Dus met wapens komt het denk ik al helemaal niet. En als je het afsluit, vind je nooit weer.
Dat is wel bedoeling bij een ding.
De christen en joodse gelovigen wisten het antwoord op de vraag wanneer zal dat, de verwoesting van de tempel in Israël, geschieden. Daarom vluchten ze dus ook toen al naar Petra en naar die andere grotwoningen. De vervulling van dit gedeelte was letterlijk te nemen. Dat kan echt niet anders. De Heere zelf zei immers dat dit geslacht alle oordelen nog zou meemaken. Maar het kan ook doorgetrokken worden naar onze tijd. Dan komen we bij het tweede deel van de vraag van de discipelen. Wat is het teken van uw komst? Daar de komst van de Heer nog steeds niet is geweest en de tekenen genoemd vanaf vers 27 en volgend. Dat zijn dus dat de bliksem gaat van de oosten en het licht door het westen en dat de komst van de Heer dus echt zal wezen. De Heer is nog niet teruggekomen, dat weten we. Anders waren wij hier ook niet meer. Kunnen we stellen dat dit nog toekomstmuziek is? Toch is het gedeelte van vers 27 en 28 gedeeltelijk vervuld. Dit is een voorvervulling, als teken aan de wand, zeg maar, aan ons ook. He, die vlucht dus en dat ze toen verdrukt waren. Geleden in de gelovigen. Dit is goed mogelijk. Het komt al vaker voor in de profetie dat een profetie dubbele vervullingen kent. We willen nog even kijken naar vers 21. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af, tot nu toe, en er ook geen zin meer zal komen. De Telos vertaling. Flavius Josephus, een hele beroemde Joodse geschiedschrijver, die deelde mee dat er door en bij de belegering van Jeruzalem, door honger, zwaard en pest, alleen binnen Jeruzalem 1100.000, dat is 1,1 miljoen mensen zijn omgekomen. Dat is een aardige verdrukking, dacht ik. 1,1 miljoen, toen al. En dat er 97.000 Joden als slaaf zijn verkocht. Dat stond in de kanttekening van de Statenvertaling. Ik kijk ervan op, maar ik heb nooit geweten dat er zoveel mensen wonen. 1,1 miljoen zijn gestorven. Dat was een periode van 6 jaar trouwens, die belegering. Nee, de Masada was 6 jaar, Jeruzalem was ruim 3 jaar.
Verhouding.
Ja. Een hele mooie verhouding. Ik durf er niet aan te zeggen dat het precies 3,5 jaar was, maar... Goed. Dan moet je de precieze tijd van de inneming weten. Die wordt nergens vermeld. Maar goed, was net de... er wordt in geen enkele geschiedschrijving van een dergelijke massaslachting verteld. De belegering van Jeruzalem heeft geduurd vanaf het jaar 67 na Christus tot in het jaar 70. Ikzelf vermoed dus, zijn er al in april. Omdat dus de vijgenboom wordt hier genoemd. Letterlijk bot de vijgenboom uit in april. En dus de bloeiperiode in Israël. Dus ik denk zelfs dat in het jaar 67 begon het. Dus ik denk zelfs dat het zelfs 3,5 jaar geweest is. Ik kan het niet hard maken, maar ik denk het wel. Dus het kan ook begin jaar 67 naar ergens in. Ja, zeker. Maar die data, dat is niet tot op de dag nauwkeurig. Dat is heel grappig, want de grote verdrukking is dus ook in twee delen te verdelen. Eén gedeelte van betrekkelijke rust, vrede, geen gevaar. En een gedeelte van 3,5 jaar van verdrukking. In het jaar 70 werd Jeruzalem dus met de grond gelijk gemaakt. De belegering van de Masada duurde nog langer, van 66 na Christus tot 73 na Christus. Er kan dus inderdaad worden gesproken van een verdrukking die zijn weerga niet kende. Toch zal er nog een verdrukking komen, zo weten we uit het boek Openbaringen, wat na deze gebeurtenissen is geschreven, dus na de verwoesting van Jeruzalem, welke nog verschrikkelijker is en nog meer slachtoffers zal vergen. Dit is dan ook in tweede instantie waarnaar wordt verwezen in de versen 15 tot en met 29. Het zal dus weer gebeuren dat de hele wereld optrekt tegen Jeruzalem. Daarvoor was het herstel van Israël en Jeruzalem noodzakelijk. Dat is geschied in 1948. Goed, de tekenen van de Heer zijn komst zijn dus samengevat. De gruwel van verwoesting uit Daniel. Nou, de Romeinse legers zijn een voorvervulling van wat nog gaat komen. De legers van het herstelde Romeinse Rijk, zoals we dat in Daniel, en daarom verwijst de Heer er ook naar Daniel, dat we dat herstelde Romeinse Rijk zien, tegenkomen bij het beeld uit de troon van Nebukadnezar. In deze studie kan hier helaas verder niet al te diep op ingegaan worden, maar het betreft hier de voeten en de tenen van het beeld met de hardheid van het ijzer, van het voorgaande Rijk, het IJzeren Rijk, het Romeinse Rijk. En in de versen 16 vers 34 wordt het teken uitgelegd van Matthäus 24 dus. Hier wordt eveneens vermeld, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Wanneer we dit letterlijk op het toenmalige geslacht toepassen, krijgen we grote problemen met de voorgaande versen. Immers, dan zou de Heer teruggekeerd moeten zijn. Daar gaan ook veel theologen mis in. Ik heb toen een keer gelezen dat de gruwel van de verwoesting, dat die er toen al geweest was. Dat men dus ook Romeinen die dan zo... leuk geweest bij de inname van de stad Vax te slachten in de tempel op het altaar en half. Een grove ontwijding natuurlijk. En, maar daarvoor, in het jaar 300 was het voor Christus, was al iemand geweest die was daar in de tempel gaan zitten en had zich laten aanbidden. En dan las ik zelfs een keer van een theoloog die zei van dat was de gruwel van verwoesting. Toen dacht ik van dat is wel bedraagd, want de Heer spreekt er pas 300 jaar later over dat het nog komen moet.
Zelf officiële, officiële leer. Dat Antiochisch Epiphanus.
Ja, dat was 300 jaar voor Christus.
300 jaar voor Christus. De Benkerken, ik heb een preek gehoord in de kerk. Hoe zijn dat?
Ik heb zwart op binnen de krant zien.
Ja, en dat was 300 jaar voor Christus.
Ja. Nou, maar maken ze de Heer tot een leugenaar.
Dus, officieel leer.
Ja. Maar ze maken de Heer daarmee tot een leugenaar.
Maar het is dus wel echt gedubbeld. Nee.
300 jaar voor.
Ja, ja.
Maar Jezus zei het in het jaar 33.
Ja.
En zij stelde het even voor 300 jaar ervoor.
Ja.
Maar dat past beter in de theologie.
Ja, nee.
Ja, want als je zegt van het ligt nog in de toekomst, dan moet je dus ook geloven in herstelde Romeinse Rijk. Dan moet je ook geloven in opname, enzovoort, enzovoort. En dat past niet in de kerntheologie. Dus dan pas je dit gewoon. Nou ja. Daarmee maakt de Heer dus tot een leugenaar. En wat moet je van zeggen? Goed, wanneer we het... de vers 16 vers 34 wordt het teken uitgelegd. Hier wordt eveneens vermeld, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Wanneer we dit letterlijk op het toenmalige geslacht toepassen, krijgen we grote problemen met de voorgaande versen. Immers, dan zou de Heer teruggekeerd moeten zijn. Het tekent meteen de grote complexiteit van Matthäus 24. Daarom is Matthäus 24 ook niet te begrijpen zonder de achtergrondkennis van onder andere het boek Daniel, waar de Heer dus niet zonder reden naar verwijst. Het is echt Daniel is een heel interessante Bijbelboek. Ik heb hem een paar keer gelezen, maar ik snap nog niet alles ervan. Ik vind het wel mooi. Volgens Dr. Schofield verwijst Matthäus 24 dan ook voornamelijk naar de toekomst. Terwijl Lucas 21 vers 2, wat we toen lazen over de legers die Jeruzalem omringden, expliciet naar de directe toekomst en de belegering en inname van Jeruzalem verwees. Dit voornamelijk vanwege de verwijzing naar de gruwel, dus dat dit toekomstmuziek is, voornamelijk vanwege de verwijzing naar de gruwel uit Daniel, daar deze, het beest, nog steeds geen plaats heeft genomen in de tempel om zich te laten aanbidden. Het tweede teken van zijn komst, die de Heer hier noemt, is de dagen van Noach. In vers 37. Die kunnen we wel even lezen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten eer de zonvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ik de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus dat is het tweede teken, de dagen van Noach. En die aanwijzing is vooral belangrijk, omdat in die tijd van Noach de mensen duidelijk konden zien dat er iets ging gebeuren. Er was er midden op droog land, was iemand bezig een schip te bouwen met de afmeting van een behoorlijke supertanker. Nou, ik denk dat verschillende mensen hem die behoorlijk voor gek verklaard hebben. En... het was gewoon een teken aan de wand. Noach vertelde erbij wat er gebeurde ging als het wilde worden. Maar niemand luisterde. Er stond gewoon een levensgroot teken op de grond. En ik weet niet hoe lang die bouw meer duurde. 100 jaar. 100 jaar. 100 jaar lang zo'n teken voor je neus. En dan nog het niet geloven. Wel nu, ook in deze dagen ligt er een supertanker waaraan druk gebouwd, geschaafd en getimmerd wordt. Het land Israël, waarin de Joden weer bijeengevergaderd worden. Zoals is voorspeld in de profeten. Maar de mensheid leeft gewoon verder alsof er niets aan de hand is, huwende en ten huwelijk nemende. Je zou toch bijna denken dat dit teken, Israël, ervoor zou zorgen dat de mensheid massaal tot bekering zou komen, omdat het een zo ongelooflijk duidelijke aanwijzing is van God. Ik verbaas me steeds meer over dat er mensen tegenkomen die zeggen dat zij nog steeds beweren dat ze geestelijk Israël zijn. Terwijl Israël bijvoorbeeld letterlijk daar ligt. En niet alleen kerkelijke mensen, maar ook ongelooflijk veel evangelische mensen geloven tegenwoordig weer dat ze geestelijk Israël zijn. Hier vlakbij Hoge Zand zit een Rafael gemeenschap of zoiets. Een bepaalde evangelische stroming, een bepaalde stroming, die leren dat ook horen. Als je dus zegt van dat Israël afgedaan is, hoe ze dan in vredesnaam naar de televisie kunnen kijken, naar het nieuws over het Midden-Oosten, en dat ze dan elke keer weer geconfronteerd worden met Israël, wat daar letterlijk ligt. Een land van aardig formaat, dus een aardige supertanker zou ik willen zeggen, aardig teken wat daar ligt. En dan denk je van, ja, hoe kan iemand zo blind wezen? Goed. Vers 29 en 30 in dit gedeelte wijzen naar verdrukking. Naar mijn mening is dit voornamelijk een verdrukking voor Israël, de grote verdrukking. Dit ook gezien dat het reeds een zodanige voorvervulling heeft gehad en gezien de voorgaande versen. Het is ons als gelovigen onmogelijk naar de bergen van Judea te vluchten en we hebben, plat gezegd, geen boodschap aan het niet vluchten op de Shabbat, etc. Met betrekking tot de Shabbat wil ik nog even kort wat opmerken. Het ging erom, het ging er in dit geval helemaal niet om wat laatst iemand beweerde dat het schending van de Shabbat was. Een aantal mensen die kennen die persoon wel. Het was namelijk niet mogelijk om te vluchten op de Shabbat, omdat de steden dan afgegrendeld waren. De deuren zaten dicht. Men mocht niet reizen, dus konden ze niet reizen. Dat heb ik Schofield geschreven, geloof ik ook, en People's NT geschreven over. Dat er gewoon grendels op de deur zat, op de Sabbat werd niet geruisd.
Wat vroeger ook zo was.
Ja. Vroeger, en ook in de ghetto's gebeurde dat. Er ging het ghetto dicht op de Sabbat.
Alleen het oosten van de naald in Jeruzalem was ook.
Ja.
Dat was dat hele kleine poortje waar je dus lopend doorheen kon zonder bagage.
Ja, bijna op je knieën zeg maar.
Ja.
Ja. Ja, dat mocht ook niet. Je mocht ook geen last dragen op de Sabbat.
Nee.
Zelfs geen behoed met een brede rand. Maar. Ja. Was er niet, is dat een Nieuw Testament toch? Ze spraken over de breedte van de rand van de hoek.
Nee, over de breedte van de zon.
Oh ja.
Van de mantel.
Ja, hoe breed die mocht wezen, wat je mocht dragen. Goed. Dat was dus gewoon praktisch iets. Dat de Heer zegt van bitter die vlucht niet op de Sabbat valt. Omdat ze toen de stad niet uitkomen. Vers 32 komen de vijgenboom tegen. Vaak wordt hier het volgende gesteld, ook in samenhang met de volgende versen. De vijgenboom is Israël. Zodra Israël weer uitspruit, zal het geslacht waar dit meemaakt de komst van de Heere gaan zien. Er is wat voor te zeggen, maar persoonlijk heb ik dit ook een hele tijd geloofd, maar het gaat hier om een gelijkenis. De Heere stelt een vijgenboom tot voorbeeld en stelt, als je ziet dat de vijgenboom uitspruit, weet je dat de zomer voor de deur staat. Dat gebeurt in april, dat weet je, in april, mei, dan komt alles in bloei. En dan weet je van, nou, de zomer komt eraan. Ook ergens staat, en ik weet niet hoe het stond, ik kon het niet vinden. Ergens van er ook staat een profeet, zegt van, de hemel kleurt rood. En dan zeggen ze van, dan weet je dat de regen komt.
Zegt onze Heer.
Zegt de Heer zelf.
Ja.
En dat is net zoiets van, de hemel kleurt rood, dan weet je van, er komt regen. Dit zie ik zelf als net zo'n soort beeldspraak, zeg maar. Dat als de vijgenboom uitspruit, weet je dat de zomer voor de deur staat. Vervolgens, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Slaat dat nu direct op de vijgenboom, in casu Israël, of kunnen we rustig stellen dat de Heer de vijgenboom als voorbeeld stelt, onder het motto, als je ziet dat een vijgenboom uitbolt, zeg je, het wordt zomer. Zo is het ook, wanneer je al deze tekenen, genoemd in bijvoorbeeld vers 29, de verdrukking die over Israël komt, ziet, dan weet je dat mijn komst aanstaande is. Persoonlijk geloof ik dat dus. Dat wil nog niet zeggen dat het eerste niet klopt. Integendeel, het uitbotten van Israël, de wederoprichting van de staat, is het begin. Daarna zal de grote verdrukking komen. En dan de tweede komst van de Heer. Beiden zijn juist, maar de optie als Israël een staat is, komt de Heer, is te kort door de bocht. De verdrukking is volgens mij de graadmeter. Het volk Israël, of in elk geval een deel ervan, heeft... zo is bekend, dat heb ik laatst nog gelezen in het boek van Omzwerving, dat stond, dat ze in Rusland al eerder een eigen staat hadden, ergens in het zuiden van Rusland. hebben ze een soort van zelfbestuur. Het laatst stond ook in Israël in de Bijbel terugkomen. Dan hadden ze een heel erg vrij zelfbestuur, tot aan de oorlog. Dan hadden ze eigenlijk een eigen staat idee. En ook Maimonides, hoe heet die?
Ja, de schriftwijzer.
Ja, die schreef ook over zo'n staat in de buurt van China. Nou, dat kennen dezelfde buurt best wel. Maar in ieder geval hadden ze heel veel vrijheid. Het was een soort van enclave, zeg maar, Joodse enclave. Goed. Dan had de Heer bijvoorbeeld vanaf dat moment dat ze daar zelfbestuur aan terug kunnen keren. Maar dat is dus niet de graadmeter. Van, de verdrukking is volgens mij echt de graadmeter. En dan komen we bij vers 34. Daar wordt weer dit geslacht genoemd. We hebben al eerder gezien dat het letterlijk genomen kan worden, maar het is aannemelijk dat het dan alleen een voorvulling is geweest. Voorvervulling is geweest. Dr. Schofield verklaart, in het Grieks staat genea. In plaats voor geslacht staat er genea. De eerste betekenis van genea is ras of soort. Dus dan, volgens zijn interpretatie is het dus zo dat het Joodse volk niet voorbij zal gaan voordat het hier komt. En dat kan ook niet anders. People's MT, dat is een andere verklaring, die schreef net zo. Deze generatie betekent het Joodse ras en doelt niet alleen op de mensen die toen leven. Het Griekse woord hier is genea, wat betekent ras. Vergelijk Lucas 16, vers 8. Dit zal er een bijpakken. Maar je hebt twee onafhankelijke verklaringen, zeg maar, die allebei hetzelfde zeggen. Want ik kan geen context lezen, dus ik moet hem erop afgaan.
Het komt er niet vreemd over.
16, wat zijn nou? 16 vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, die hij met overleg gehandeld, dat hij met overleg gehandeld had, want de kinderen deze wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts. En dan moet ik de andere vertaling hebben. Want er staat in de Statenvertaling, de zonen deze eeuw. En dat wordt dus ook een langere tijdsbestek. In plaats van bij geslacht staat er van. Even zien hoor. De zoon, de staat van. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg gehandeld had. Want de kinderen, de zonen deze eeuw, gaan ten aanzien van hun geslacht. Dus ook een eeuw. Dus zoals we weten in de Bijbelse periode van geslacht is 40 tot maximaal 70 jaar. Een eeuw duurt veel langer. En als je dan helemaal. Bepaald terrein en wil en eeuw is hetzelfde als aion en dat kan voor bepaalde maar ook voor onbepaalde tijd staan. Dus dan kun je ook zien van dat geslacht, dat genea, dat het gewoon gaat om een aanduiding van een soort of een ras, maar niet echt om letterlijk 40 jaar. En dat hebben we ook gezien, een bekend voorbeeldje, in 1988, want een hoop mensen die verwachten van. Dat toen de Heer wel eens weer kon komen. Omdat in 1948 de wederoprichting van Israël was. Eén geslacht later, 1948 plus één geslacht, dus 40 jaar, een Bijbels geslacht meestal. Zou zijn 1988, het jaar van de wederkomst. Dat is onjuist gebleken en dat had bijvoorbeeld in 1987, zeg ik nou achteraf. Want toen dacht ik zelf ook dat dat zo kon wezen, al was ik dan wat sceptisch. Nee, is echt. Dat had in 1986 al veel eerder duidelijk kunnen zijn. De opname van de gemeente had dan namelijk 7 jaar daarvoor moeten plaatsvinden. Daar de Heere hier spreekt over zijn komst ten oordeel, zijn komst voor Israël en de volken, niet voor de gemeente. Dus daar een komst ten oordeel. We hadden toen al kunnen zien dat het niet klopte.
Achteraf?
Ja, achteraf. Goed. In vers 36, de volleinding der wereld. Dat is de antwoord op de vraag de volleinding der wereld. Vers 36 staat dat de Heer zegt, van die dag en die uren weet niemand. Er wordt dus wel door mensen getracht de komst van de Heer te berekenen. Ik denk dat we het kunnen weten, inderdaad. Op het moment dat we opgenomen worden, 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, zullen we weten dat de tweede komst van de Heer, waar hierover gesproken wordt, 7 jaar daarna zal zijn. De opname is dus nooit te berekenen. Want die wordt hier niet genoemd. Ik zelf geloof dus dat we inderdaad, als we opgenomen worden, weten we 7 jaar daarna, zullen we weer met de Heer terugkeren. Als zijn verheerlijkte lichaam. De tekenen die voorafgaan aan de tweede komst zijn overduidelijk. Aan de eerste komst, oftewel de opname van de gemeente, hoeven, en dat schreven we laatst ook weer met het zoeklicht al een keer geloof ik, of mogen ook, hoeven in het geheel geen tekenen vooraf te gaan. Daarom ook waarschuwt de schrift ons altijd gereed te zijn. Daar gaat die gelijkenis later over, vanaf vers 43. Dat de Heer zegt dat het altijd bereid moet wezen. Hè? En ook Paulus schrijft ook van, mensen die in het donker zijn, daarvoor komt de Heer als een inbreker, een dief. Maar als je in het licht bent, verwacht je hem altijd. Dat is niet makkelijk om te zeggen van, we moeten altijd de Heer verwachten, dus we kunnen niet weten en we moeten niet druk te maken. Die mensen kennen we ook wel. Maar het gaat er dan dat we juist moeten zeggen van, de Heer kan op dit moment komen, over 5 minuten. En dan moet je er klaar voor wezen. Niet zeggen van, het kan al heel lang duren, het kan altijd wel wezen, of wat ook maar. Omdat in feite geen enkel teken, volgens mij, vervuld hoeft te worden, voordat de opname komt.
Het enige teken is vervuld, dus 48 is
het. Ja, precies, ja. Dat betekent dat de Heer aan het werk gaat met Israël.
Ja.
Dus in feite kun je misschien zelfs zeggen dat in 48 de genadebedeling ten einde lopen is.
Dat schrijven momenteel vele schrijvers.
Ja. De tijd van de gemeente toen eigenlijk al meer en meer een streep gezet is. En je vraagt me wel eens af, waarom komen bijvoorbeeld tegenwoordig zo weinig mensen nog tot geloof? Waarom loopt die kerk leeg? Nou, dat is heel logisch. Die tijd is eigenlijk al aan het afsluiten. De Heer is er aan het afsluiten. Hij gaat met Israël verder. Dat zien we gewoon duidelijk. Het is nog lang niet zo ver dat daar de geest in is en dat het allemaal in orde is daar. En er zijn ook mensen die daar wonen. Het is een socialistische staat. Het is zeker niet een land waar ik nou altijd de hemel in prijs. Want er gebeuren dingen die gewoon niet klopt. Maar de Heer is duidelijk aan het werk daar. Goed. Vers 39 van het gedeelte. Het gaat dan weer over die... over Noach, waar de Heer aan verwijst. Over dat Noach in de ark ging. En zij, de mensen eromheen dus, niet bemerkten eer de zondvloed kwam. Dus tot het water begint te stijgen, zeg maar. Tot op dat moment hadden ze niks in de gaten. Waarbij ze spreken dat ze in de knieën, tot de knieën in het water stonden. En hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Het is dus duidelijk, het water, dat toen die mensen dus in feite waarin ze verdrongen, waarin ze bedolven werden, maakt duidelijk dat deze komst, dat was een oordeel van de Heer over de hele aarde, dat water, waardoor de zonde die er toen leefde gewoon weer in één keer weg was. Dat maakt gewoon ook duidelijk dat die komst van de Heer waarover hier in Matthäus 24 gesproken wordt, een oordeelskomst is. Evenals het oordeel dat in de tijd van Noach kwam. Het antwoord op deze vraag is dus heel kort maar krachtig. Het is niemand bekend wanneer het exact is, maar de tekenen voor Israël zijn duidelijk. Israël kan het weten wanneer het is. Net zo goed dat er toen de legers van Jeruzalem heen stonden en de gelovigen kans zagen om weg te komen nog, toen ze het banieren zagen van de Romeinen en de grotten inging. Zo kan Israël het straks weten wanneer weer de legers optrekken naar hun, of wanneer het beest dan in de tempel komt. Want het is nou bijna zover dat de Messias komt. En dan kunnen ze hem dus nog smeren, zeg maar. En dat zal ook gebeuren, dat geloof ik zeker. Omdat ook, maar dat is de studie van vanavond, dat de Heer ze ook weer terug zal leiden in het land. Ze zullen eerst nog weer uitgaan, dat geloof, maar ze zullen uit het land weggaan en weer teruggeleid worden door de Heer in het land. Goed, daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben eventueel, maar... De drie vragen welke de discipelen stelden, zijn nu beantwoord. Tot en met vers 39 dus. De toekomst van Israël is duidelijk gemaakt en een gedeeltelijke vervulling ligt inmiddels al bijna 2000 jaar achter ons. Een duidelijk teken dat de rest vervuld gaat worden, zien we in het herstel van Israël. Na dit allemaal uiteengezet te hebben, gaat de Heer echter aan de discipelen nog meer vertellen wat later door Paulus verder uitgewerkt en duidelijk gemaakt is. De toekomst van de gemeente van Christus. Dat was echter toen op dat moment nog een geheimnis en kon pas ten volle geopenbaard worden nadat de Heer gekruisigd en weer opgestaan was, daar het een gemeentelijke aangelegenheid was. Alles voorgaande heeft dan ook duidelijk betrekking op Israël. Daarom ook kan het daaropvolgende wat geschiet voor de volleinding van de wereld rustig erna verteld of geopenbaard worden door de Heer. Dus die versen die erna komen. Omdat het gewoon in feite voor een hele andere groep is. Hij openbaart het wel. De versen 40 en volgende wordt namelijk geopenbaard wat er met de gemeente gaat gebeuren, de wegrukking of opname van de gelovigen en het achterblijven van de ongelovigen. Tevens worden hier de nodige waarschuwingen gegeven om waakzaam te zijn en te blijven. Deze worden niet aan Israël en de wereld gegeven, immers het oordeel wat ze moeten ondergaan staat, en dat is heel erg jammer, maar het staat vast en het is onherroepelijk. De Heer gaat niet zeggen van, ik zeg jullie een oordeel aan en dan later weer van, nou ik doe het toch maar niet. Hij kan het wel anders binnen, wanneer ze tot bekering komen, dan zal hij ze weer aannemen. Maar er staat gewoon een oordeel wat over hen komen moet. Het gelovige, of beter, tijdens de verdrukking tot geloof gekomen gedeelte van Israël staat echter, zoals eerder geschreven, om ontkomen of vluchten naar de spelonken in de bergen. Velen nemen aan dat het hier de stad Petra betreft, welke duizenden mensen kan herbergen en tegenwoordig onbewoond is. En zoals we snel over hadden, ook onder de grond daar zijn complete dorpen en woongebieden. Wat hier geschetst wordt, is naar mijn mening de opname van de gemeente, zoals we die ook tegenkomen in Jesaja 57 vers 1 en volgend. 1 Korinthe 15 vers 15 tot vers 50 tot 52 en 1 Thessalonicenzen 4, een heel bekend gedeelte. Ik wou een stukje van Jesaja even lezen. Dat vind ik dus allemaal heel mooi. Er wordt er bijna nooit bij genoemd. En ik wist het zelf ook niet. Jesaja 57.
Zeg, er staat weder zwangeren en stovenden. Maar als u zegt dat er een tunneltje is om in een ondergrond dorp te komen van hoeveel centimeter?
18 centimeter.
Hoe wil je dan een zwangere vrouw erin krijgen?
Ja, maar ook het vluchten op zich voor een zwangere vrouw.
Nee, dat gaat ook al niet.
Ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja.
Of een baby, hoe wil je die erheen krijgen?
Ja, we hebben gezien, hè, voor Petra bijvoorbeeld, hoe smal die gang is die er heen loopt en zo. Ja.
Ja.
Jesaja 57.
Yes, sir.
Vanaf te zijn. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het zich aantrekt, en de vromen worden weggerukt terwijl niemand er acht op slaat, want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt, hij gaat in vrede. Zij die de rechte weg bewandeld hebben rusten op hun levensleden. Nou, ik vind een prachtig beeld van wat er straks gaat gebeuren met het geloven. Het staat er letterlijk gewoon weggerukt. Ik heb hier zelf een keer een bijbelstudio gehad. Dat was ik een andere keer. Het is een hele andere studio gaan over dit gedeelte. Maar je kunt ook gewoon betrekken op wat straks gaat gebeuren met de gemeente. En dat gewoon de mensen eromheen, dat die rechtvaardigen, de vromen, die worden weggerukt. En niemand letterlijk. Straks zijn ze weggezonden wezen, dan zullen een aantal mensen zich afvragen, misschien waar zijn ze gebleven. Maar een groot aantal mensen zal gewoon denken van, opgeruimd dat netjes. Die zijn we kwijt. Ik dacht dat ik vanavond niet af zou krijgen, maar we zijn er door.